Jo.
Voilà.
Dankjewel.
Succes.
Zo, goedemorgen allemaal. Ik haal hem er even vanaf. Ik zo stilstaan. Dat is mijn uitdaging. Ik weet niet hoe lang het touwtje is. Oh, dat doen we zo gewoon even.
Oké.
Zo. Hoe gaat het met u? We zeggen altijd goed, hè? Dat is de eerste kennismaking. Gaat het goed? Ja. Ik was vanmorgen nog even snel mijn hond uit aan het laten. En toen kwam ik een buurman ergens voor die bij ons in de wijk woont. Hoe gaat het? Dan maak je altijd een praatje. Maar wat ik altijd mezelf heb aangewend is dat ik zeg, heren, wat heeft hij voor die man? Wat heeft hij voor die mevrouw? En dan gaat het soms vaak toch wel een laagje dieper dan, ja goed, hoe gaat het nu echt met je? Hoe zit je erbij? En één ding waar ik vanochtend mee opstond, en waar ik eigenlijk elke dag mee op probeer te staan, is dat ik zeg, Heer, dank u wel voor deze nieuwe dag, maar vandaag gaat mij niet lukken alleen. Ik heb u echt nodig. Die aanwezigheid van de Heer. En de Heer is in ons midden, dat is fijn. Dat we met broers en zussen bij elkaar zijn. Dat de Bijbel zelf zegt van, ja, maar als we met broers en zussen bij elkaar zijn, als familie, dat is wat we zijn, familie, dan ben ik bij jullie. Dus wij zijn hier als familie en jullie kennen elkaar vast beter dan dat ik jullie ken of jullie mij. Maar we zijn en blijven familie. Als ik iemand ergens anders op vakantie tegenkom, met een hele andere plek in de wereld, en je komt erachter dat je christen bent, dan heb je het zo'n gevoel van, oh ja, er is toch een connectie. We zijn familie met elkaar. En de Heer Jezus is in ons midden. En dat is wat we nodig hebben iedere dag opnieuw. En toen ik als jongen, dan je wordt langzaam ouder en je komt in de puberteit, dan ga je ontdekken van, ja, maar wie ben ik eigenlijk en waar leef ik eigenlijk voor? En ik had altijd die woorden van mijn ouders gehoord. Mijn vader is een Eindhovenaar en mijn moeder die komt uit de Neerkant oorspronkelijk, uit boerenfamilie. En mijn vader had een handelsfamilie. En gewoon Brabanders, weet je wel. En ik heb hun zien leven vanuit een leven van relatie met God de Vader. En met de Heilige Geest en met Jezus. En dat heb ik als kleinkind gezien. Maar de start van ons gezin was heel anders. Dat was diepe duisternis. Ze kwamen allebei uit een goed katholiek gezin. Ze waren oprechte mensen. Alleen ze misten de relatie met God als Vader. Ze kenden die werking van Gods Heilige Geest niet. En Jezus heeft gezegd, toen hij hier op aarde wandelde samen met zijn discipelen, heeft hij gezegd, jongens, ik zal jullie niet alleen achterlaten als zonder vader of zonder moeder. De Heere God heeft niet zomaar het gezin ingesteld. Dat heeft hij gedaan als een afspiegeling van wie hij is. Van zijn hart. Het relatie tussen God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest is familie. Ze zijn onderworpen aan elkaar. Ze zijn dienstbaar aan elkaar. Welke godheid, welke religie heeft dat nu? Een God, weet je wel, die onderworpen is aan zelfs aan ons. En dat is gezin. En de veiligheid van het gezin is dat wij een weerspiegeling zijn als gezin. Zoals God is, wij als gezin een weerspiegeling zijn voor onze maatschappij. Maar ook naar elkaar. Maar mijn ouders wisten dat, want ze hadden dat nooit ontmoet. Ze hadden nooit die God ontmoet zoals die werkelijk is. Want we kunnen natuurlijk de Bijbel lezen en ik kan me voorstellen dat de meesten van ons dat regelmatig doen. Maar je kan helemaal de clue missen. Ik hoorde laatst een spreker zeggen, hij zegt, ja, ik kan je woorden vanuit Gods woord vertellen, maar als ik ze alleen maar quote, dan is het niks. Dan ga ik ze alleen maar soort van, ik lees ze op en ik vertel ze, maar waar zit het werkelijk de kracht in? De kracht zit in, als wij de woorden uitspreken, dat Gods geest gaat werken. Dat er iets gebeurt tussen hemel en aarde, die hemelse gewesten, die geestelijke realiteit, weet je wel, niet het kastje, maar wat we niet zien, maar wat we wel geloven, die gaat werken onder ons. En God zij dank gebeurde dat in het leven van mijn ouders. En mijn vader die was echt heel erg ziek. Die was psychiatrisch helemaal ziek. Hij zat helemaal aan de grond, meerdere zelfmoordpogingen. Maar Jezus komt met een interventie van zijn grootheid in zijn leven. En bracht hem en mijn moeder tot geloof. Waardoor ik als 3-jarig jongetje het voorrecht had, en uiteindelijk, mijn zusje was net geboren en mijn broertje kwam later, het voorrecht had om in een veilig gezin, zoals God het bedoeld heeft, op te groeien. Dat voorrecht had ik. En dat maakt dat ik uiteindelijk hier kan staan. Omdat mijn vader koos voor een levende relatie met God. Hij koos daarvoor. Hij had ook niks anders meer. Het enige wat hij had, dat hij zich had voorgenomen. Als deze mensen die vanavond, maar mijn moeder had een paar mensen uitgenodigd om te komen bij zijn bed. Hij kwam niet meer uit zijn bed. Hij was helemaal weg. En als dit niet gaat helpen, dan stap ik uit het leven. Maar dan voor een goeie. Hij had al een paar keer geprobeerd, maar dan is het echt klaar. En die mensen hadden de tijd genomen en God deed iets in zijn hart wat die mensen niet konden doen. Ze konden alleen met hem spreken. Ze hebben iets voorgelezen uit de Bijbel. Ze hebben een lied gezongen. Maar God kwam en veranderde zijn hart. Terwijl hij Jezus wel kende uit de Bijbel. Maar hij kende Jezus niet naar het hart. Het volk Israël was bekend met de werken van God. Wat hij deed. Wat hij gaf. Daar klaagden ze ook over. Als ze dan te weinig hadden. Of dat heet was of wat dan ook. Dan zeiden ze van waar we beter terug af. Daar waar we als slaaf waren. Waar we beter af. We kunnen maar beter een slaaf zijn. Dan weet je niet meer wat je hebt. Maar leven vanuit geloof is vaak best wel heel erg spannend. Want je weet niet wat je krijgt. Het is alleen maar dat God van ons vraagt. Wil je leven uit geloof? Dan zal ik je alles geven. Ik laat je niet achter als een wees. Discipelen. Ik laat je niet achter. Wacht tot de Heilige Geest over jullie komt. Volk Israël, ik zal met jullie zijn. Ik ben die vuurkolom. Ik ben die wolk als het heet is. Ik ben die vuurkolom als het koud is. Ik geef je het manna. Ik geef je alles. Want volk Israël was alleen bekend met wat God deed. Maar Mozes. Mozes had een bijzondere relatie met God. Hij kende God van hart tot hart. Hij sprak met hem als een vriend. God was bekend met het hart. Mozes was bekend met het hart van God. Met wie hij was. En daarom waren het volk Israël. Zeiden: Mozes, ga jij die berg maar op? Want zij steekten van de schrik. Die waren hartstikke bang. Denken: als je die berg al aan zou raken, dan zou je al doodgaan. En Mozes gaat dan die berg op. En dan lees je dat er een hoop vuur is. En een aardbeving. Kun je je voorstellen? Staan we hier. Hè? Dan gaat Ton, die gaat hier op dak staan. En wij denken, als je op dak gaat staan, dan ben je dicht bij God, wat ga jij maar. En dan begint hij te shaken, je denkt, dan stort hij dadelijk in. En rook en vuur en bliksem en alles. Dat willen we niet hebben. Je kent het wel eens, als je op vakantie bent in Italië bijvoorbeeld. Kan het s'avonds best wel flink tekeer gaan. En dan lig je daar in je tentje en denk je, dat gaat echt hard hier zo. Dat is een andere omweg. Dat gaat erop. Zoiets kan ik me dan voorstellen. En dan er roken bij, dat was God. Ik denk, Mozes, je gaat eraan. En Mozes komt terug en hij straalt. Hij is een ontmoeting gehad. Met de Allerhoogste God, zijn maker. En dat heeft mij gemaakt tot een volgeling van Jezus, dat ik een ontmoeting had met mijn vader. En ik denk dat ik een jaar of 16 was. Nog net niet. En ik in Polen was, samen met mijn jeugdgroep. En we gingen daar met onze jeugdgroep gingen we daar op een kinderkamp. Gingen we helpen, heel simpel helpen. En in die tijd dat we daar waren, begon God op mijn hart te spreken. En ik had een allereerste echte ontmoeting vanuit het groeien naar volwassenheid als mens. Had ik een allereerste ontmoeting met God zelf. Ik zeg wel eens tegen mensen, hè, als ik over mijn leven getuig, of ik wil getuigen van de liefde. Want ja, sommigen die hebben mij al eens eerder gezien. Mijn hart is er vol van om mensen een ontmoeting te geven met die liefhebbende vader. Die allerbeste vriend. Die herder die voor mij uitgaat. Waar ik mag volgen. In het leven weten mensen niet wat ze moeten volgen. Nou, dat hart, dat heb ik gekregen van hem. Maar dat heb ik gezien in het leven van mijn ouders. En mijn hart gaat er nou uit om mensen dat te laten zien. Want ik heb gezien, als mensen dat zien, mensen. Als zij de liefde van Jezus in jouw hart gaan zien. Als zij de blijdschap in je hart gaan zien. En jij zelf gaat ervaren dat je de vrijmoedigheid ontvangt door de Heilige Geest. Dat je de bewogenheid ontvangt zoals Jezus bewoog vanuit bewogenheid, het hart van zijn vader. Dan ga je gekke dingen doen. Dan ga je Jezus volgen. Want iedereen om ons heen die zegt, je bent hartstikke knettergek Jezus volgen, was dat een faaltje. Onzin. Ultieme vrijheid is doen wat ik wil. Ja, maar de mensen zien het niet.
Hun ogen zijn bedekt.
Zo, weet je wel, kun je je voorstellen dat zoals Mozes, weet je wel, die ook met zo'n theedoek over zijn hoofd liep. De heerlijkheid van de Heer, weet je wel, dan ziet iedereen dat. Maar die glans die nam ook langzamer af. Omdat hij dicht verder van God weg was. En wat nu, als wij allemaal, zoals, ik meen uit mijn hoofd in Matthäus staat, dat wij, van Marcus, dat wij op die bergtop mogen staan en een licht mogen zijn voor onze omgeving. Wat nu, als jij zo schijnt voor jouw omgeving, dat die Heilige Geest die uitgestort is in jouw binnenste, aan de buitenkant zo rijkelijk zichtbaar wordt, dat mensen willen wat jij hebt. Dat je alleen maar hoeft te vertellen hoe het is om in relatie te staan met God als Vader. Dat is wat Jezus deed. Toen hij hier op aarde liep, samen met zijn discipelen, toen vertelde hij niet zomaar een paar fantastische verhalen. Nee, hij liet gewoon praktisch, heel daadwerkelijk, iedere dag in verbinding zijnde met zijn 12 makkers, die hij niet had uitgekozen omdat ze zo'n perfecte mannen waren, dat ze zo goede leiders waren, dat ze zo stabiel waren. Nee, je kent de verhalen. En Jezus wordt aangehouden, wat doen ze? Pieuw, die waren vandoor. Ze stikten van de schrik. En dan weet Petrus dan net, denkt, ik pak er even een zwaard. Ik zal eens even, hè? Zo reageren we. Als je wordt afgesneden in het verkeer. Ik zal hem eens even. Maar Jezus liet zien een hele andere kant van mens zijn. Want Jezus kwam. Om te laten zien, maar als mens is dit mogelijk. Kijk maar, dit doe ik omdat ik het de Vader zie doen. Toen hij zijn discipelen uitkoos, wat ging hij doen? Hij ging die nacht bidden. Hij zegt, papa, wie moet ik kiezen? Papa, wat mag ik doen? En in alles wat hij deed, liet hij zien wie de Vader was. En die God als Vader leeft in onze binnenkant. Volk Israël sloeg hun kamp op rondom de aanwezigheid van de Heer. En wij zijn allemaal geroepen om die dingen te doen die Jezus ons voorleefde. Hij laat de essentie van alles zien. Daar waar de tabernakel in het midden stond van het hele kamp. Die plek, daar waar Jezus woonde, God woonde, waarin die hoge priester en Mozes en later die anderen naar binnen mochten komen. Eens in de zoveel tijd om in directe verbinding te staan met God. Zijn wij allemaal geroepen om in die verbinding te leven. Want het voorhangsel werd bij de dood van Jezus gescheurd door papa zelf. Van boven naar onder. Daar kwam geen kracht van mensen aan te pas. Van boven naar onder werd hij gescheurd. En hij zei daarmee, ik maak het mogelijk om binnen in de tent te komen, om samen feest te vieren. Om te laten zien dat ik gekomen ben om onder de mensen te zijn. En dat liet Jezus zien door heel zijn leven. Dat God is onder ons. God is met ons. En Jesaja zegt het heel mooi, in Jesaja 64 vers 1. Daar staat, och dat u de hemel zou openscheuren. Dat u zou neerdalen. Jesaja, die verlangde er al naar. Weet je wat, die profeet in het Oude Testament. Hij verlangde er al naar dat de macht van God, de kracht van God onder ons zichtbaar zou worden in die tijd. En dat hij geëerd zou worden onder al die volken en naties. Dat was het verlangen van Jesaja. Maar dit gebed is eigenlijk precies hetzelfde als het onder zijn Vader. Onze Vader die in de hemel is. Waar begint dat hele gebed mee? Jezus leert ons bidden. En dan leert hij het onze Vader. Hoe moet je bidden? Onze Vader. En dan begint hij met de Vader. Het gaat om God. Die in de hemel is. Uw naam worden geheiligd. Niet onze naam. Mijn wil. Dat ik er morgen geen zin in heb. Dat ik nu even geen Bijbel wil lezen. Nee, uw naam. En dan wil ik me hier geen druk opleggen. Van, ja, je moet je Bijbel lezen. Nee, weet je wat ik bid? Ik heb heel vaak geen zin om de Bijbel te lezen. Ik heb heel vaak geen zin om te bidden. Dan denk je, ja, nou even niet. Oh ja, nou moet ik snel aan mijn werk. Moet ik toch dingen doen. Hé, mensen, ik doe fulltime ministry. Ik mag mijn dag indelen zoals ik zelf wil. Wat een luxe. En toch heb ik het ook. Want mijn to-do-list is ook zo hoog. En dan zit ik 's ochtends en denk, Heer, ik moet ook connecten met u. Want zonder u kan ik niks. Wat moet ik? Oh, wacht. Ik hoef eigenlijk helemaal niks. Vader God, dat uw wil gedaan wordt. Oké, ik wil uw wil doen. Ik wil leven naar uw wil. Dus giet in mij het verlangen in mij uit dat ik uw woord wil lezen, dat ik hem op wil eten. Giet uw verlangen in mij uit dat ik in connectie met u wil staan. En laat me zien hoe dat eruit ziet. Voor mijzelf, vandaag. Omdat ik wil leven niet op de kruimels van gisteren, maar op het nieuwe manna van vandaag. Want waar het volk Israël in het weekend mannen probeerde te bewaren, wat gebeurde er? Ze deden het potje open. Je had voer om mee te vissen. Hè? Ja, dat hoeft niet. De Heer zegt, ik heb elke dag iets nieuws voor je. Ik stort me iedere dag opnieuw in je uit. En Jezus die liet het zien. In Markus 1 vers 10 er staat. En meteen toen hij, dat was bij de doop van Johannes. Meteen toen Jezus, toen hij uit het water opkwam. Hè, dat was Johannes, die ziet dan Jezus aankomen lopen. En dan zegt Jezus, ik wil dat je me doopt. Ja, maar dat kan toch niet waar zijn? Ik u doop, u moet mij dopen. Ik ben nog niet eens waard om je sandalen los te maken. Hè? Welke God komt als een mens en dan komt hij naar jou, jij zondaar. Hij denkt, ja, ik een man, wie ben ik nu? En dan zegt hij, ga mij dopen. Jezus kwam als een slaaf om jou en mij te dienen. Ongelooflijk. Dat is ongekend. Dat is zo de wereld op zijn kop. En dat is wat Johannes daaraan vroeg. Maar goed, hij denkt, dat is goed, Jezus ga ik doen. En meteen, hij doopte hem en hij kwam op uit het water. En dan staat er, toen hij weer opkwam uit het water, zag hij de hemelen scheuren. En de geest kwam als een duif en daalde op hem neer. En hij bleef. En er kwam een stem uit de hemel. En die zei, u bent mijn geliefde zoon. In wie ik mijn welbehagen heb. Probeer dat beeld eens voor te stellen. Jezus komt op uit het water. Johannes die tilt hem op. Het water druipt er vanaf. En de hemel scheurt open. En er komt een duif naar beneden. En die gaat zitten op zijn schouder. En die bleef. En dan zegt God. Zo kijkend, weet je wat? Kun je je voorstellen? Hij scheurt de hemel open. En dan zegt die God. Er kwam een stem uit de hemel en die God zegt, u bent mijn geliefde zoon, in wie ik een welbehagen heb. Geweldig. En dat is wat Jezus zegt. En dat was dit ook het antwoord op het gebed van Jesaja. Gods verlangen is dat jij en ik dragers zijn van zijn heerlijkheid. Die Heilige Geest die op hem kwam en daar bleef. Die is op jou. Jij bent en blijft ten alle tijden een drager van de heerlijkheid van wie hij is. De alomtegenwoordigheid, de aanwezigheid van hem die zichtbaar is, die tastbaar is, gewoon fysiek tastbaar, die je kunt proeven als je een slokje neemt, die je kunt voelen als je de vinger erin doet. Niet lang. Je voelt het. Dat is... Het is niet voor niks dat de Heilige Geest werd uitgestort. En dat die vlammen zichtbaar waren op die hoofden van die mensen. Van die twee discipelen en meer. Dat is kracht. Hier zit energie in. God is een schepper van hemel en aarde. Die vol van liefde is. En vanuit liefde heeft hij vandaag gemaakt voor jou en mij. Vanuit liefde heeft hij heel deze aardbol gemaakt en heeft gezet. En ik zet jou erop. Sterker nog, jij mag heersen en regeren over alles wat ik je geef. Dat is een verantwoordelijkheid, man. Niet te geloven. Terwijl hij ook weet dat wij vol met fouten zitten. Maar daar kijkt hij helemaal niet naar. Het is Gods verlangen dat jij, net zoals Jezus, hem vertegenwoordigt zoals hij werkelijk is. En mensen zoals mijn ouders, toen ik nog maar 3 jaar oud was, een levende ontmoeting met hem kunnen krijgen. En het is mogelijk. Want het voorhangsel is gescheurd. Je mag binnenkomen. Dat veranderde mijn leven. Op dat moment, toen ik daar in Polen liep, en ik ging heel eventjes, er was gewoon, ja, zo'n achteraf, zo'n heel groot veld, en er stond zo'n klein kerkgebouwtje. Maar de toiletten waren heel ergens anders. En ik liep zo... Tijdens de dienst liep ik naar de toilet en ik was daar even zo'n moment alleen. En ik weet nog dat het donker was en ik liep daar. En in één keer raakte de Heilige Geest me aan. En ik wist dat hij het was. Mijn vriend. Mijn vader. Die ik al heel lang niet gehoord had. Want ik had namelijk een paar maanden daarvoor gezegd: God, als u niet meer terugspreekt tot mij, dan stop ik met bidden. En misschien zijn dat wel momenten in je leven dat je eerlijk moet zijn naar jezelf. Heer, als ik niks van u ervaar, dan ga ik er niet mee door met religieus zijn of met kerk bezoeken of van allerlei dingen doen. Of doen om de Bijbel te lezen. Nee, ik wil een ontmoeting hebben met u. En ik geloof dat u wil spreken door de Bijbel. Ik geloof dat u wil spreken tot mij door de gemeenschap met mijn broers en zussen. En ik geloof dat u wil spreken door mij, maar ik wil u horen zien. En ik voelde spreken. Dat is wat ik eigenlijk zei. Ik was heel eerlijk. Weet je mensen, soms zijn wij boos op God. Soms zijn we teleurgesteld in hem, in de dingen die we zien, in ons leven, meemaken. Je mag eerlijk zijn naar hem. Hij schrikt daar niet van. Als jij een keer boos bent of teleurgesteld, dan valt hij niet van zijn troon af. Ah, doet hij nou? Nee, hij heeft je gemaakt. Hij weet wie je bent. Hij wist het al voor de grondlegging van de wereld. En toch heeft hij je lief. Hij heeft je zoveel lief dat hij zegt: je bent mijn geliefde zoon en je bent mijn geliefde dochter in wie ik een welbehagen heb. Dat is alsof de Heilige Geest een vreugdesprongetje om je maakt. Weet je wel, als ik dadelijk thuis kom, wie staat het allereerste voor het raam? Mijn hond. Daar is hij weer. En dan zei iemand tegen mij. Hij zegt: ja, weet je, we hadden het over God en over hond. Hij zegt: weet je, omgekeerde van hond, van dog is God. Ik denk dat is wel mooi. Weet je, je voelt die loyaliteit. Dat is gewoon, hij is altijd blij. Ook al ben ik, hij is altijd blij. Zo onvoorwaardelijk lief hebben. Dat is wat de Heilige Geest. Ik heb een welbehagen in jou. Ik zie er naar uit om in contact met jou te staan. Ik heb je niet alleen maar een opdracht gegeven. Ga er bij de wereld in en laat iedereen zien dat ik goed ben. Nou, dat is smoegen, want dat kun je namelijk niet. Ik heb het geprobeerd, lieve mensen. Echt waar. Vanuit een goed verlangen en een goed voornemen. En het is me elke keer niet gelukt. Want als hoe meer ik probeerde om iets van Jezus te vertellen aan de mensen om me heen, hoe meer ik het probeerde, hoe moeilijker ik het vond. Echt waar. En het verlangen was goed. Ik wilde meer op hem lijken. Ik wilde meer de dingen doen zoals Jezus. Want Jezus heeft het ervoor geleefd, dan mag ik het ook doen. Dus ik wilde. En het lukte niet. Het was een strijd. Wat verschrikkelijk moeilijk. Maar ik moest mijn strijdbijl neerleggen. Want ik deed het in eigen kracht. En dat is heel bijzonder. Dat God ons een opdracht geeft waar we nooit aan kunnen voldoen. Maar hij geeft ons alle middelen om het in zijn naam wel te doen. Dat is weer die wereld op zijn kop. Als ik de Bijbel probeer te lezen omdat ik denk, ja, Bijbel lezen is goed. Stopte mij. Als ik bid, ja, maar bid is, stopte mij. God wil dat je een ontmoeting hebt met hem. En natuurlijk heeft hij zijn woord daarvoor gegeven. En natuurlijk wil hij dat je met je maar hij wil dat we connecten met hem. En toen ik in mijn leven dat ging ervaren, toen kwam ik terug van die wc. En liep ik terug naar het kerkje. En toen kwam ik binnen. En toen stonden een hoop mensen stonden voor bij het podium. En ik vroeg, waarom staan die mensen daarvoor? Ja, ze hebben net een oproep gedaan voor bekering. En ik liep in één keer naar voren en ik gaf mijn leven aan Jezus. Alle keren daarvoor dat ik in een jeugdsamenkomst was bij opwekking, durfde ik het niet. Ik stond achterin, achter. Dus ik denk, nou, ik ben thuis, wel hoeft mij niet. Er was geen overtuiging in mijn hart. Als ik tegen jou vertel dat jij, als je hier gaat op de balkon, ik ga hier op het balkon staan, ik zeg tegen jou, als je er vanaf springt, dan gebeurt er niks. Weet je wel, dan leggen we hier een matrasje neer zo. Gebeurt niks, het is veilig, is getest. Dan denk je, ja, kan het wel zijn. Maar als jij niet de overtuiging hebt, hier van binnen, dat het ook zo is, dan zou jij nooit springen. Never, nooit. En dan kan het allemaal, ik kan jou een berekening laten zien dat het allemaal technisch klopt. 80 kilo, dik matje. Moet goed gaan. Kijk, ja, dag, denk je. Ga je niet doen. Totdat jij de overtuiging hebt. Zelfs in de wet. Het is wettelijk en overtuigend bewijs. Het moet wettelijk kloppen. De Bijbel zegt, waar is altijd ons uitgangspunt. Maar de overtuiging komt van God zelf. Door zijn Heilige Geest. Het is de Heilige Geest die openbaart. Dat hij leeft. En dat wil hij vandaag opnieuw doen in jouw leven. We kunnen weten dat we onder een open hemel zoals Jezus mogen leven. Maar alleen het weten is niet genoeg. Als je nooit de ontmoeting hebt gehad met God als vader, als vriend, als leidsman, waarin je voelt iets in je binnenste die zegt: je bent mijn geliefde zoon en mijn geliefde dochter, in wie ik een welbehagen heb. Je voelt je geliefd. Je weet dat je geliefd bent. Het is hier, op die plek waar je zenuwen zitten. Die plek, weet je wel, dat je denkt: oh, dat is niet fijn. Als je echt zenuwen hebt, of spanning, of het gebeurt iets heftigs in je leven, dan gaat het niet hier alleen, hè? Ja, je gaat ook alle kanten op. Want eigenlijk gaat die in je binnenste, heel diep van binnen, daar op die plek. Daar wie jij in essentie bent. En als de Heilige Geest daarin mag komen, dan is niets meer onmogelijk. Helemaal niets. Ik moet even kijken hoe ik in mijn tijd zit. Heb ik nog tijd? Oh ja, scheelt. Ik heb een uur extra, mensen. Jongen, jongen. Ja, wauw. En toch, je gaat daar naar huis. Dan denk je, Luther heeft dat gezegd. Leven uit onder een open hemel. Dat is mooi, dat kan, dat mag. Maar heel vaak is onze reactie in de praktijk reageren vanuit de reactie op duisternis. Want dan heeft de duisternis, en vul maar in, vul maar een voorbeeld in je leven. Iets wat je overkomt, iets wat je ziet. Iets wat we nu zien in die oorlogen in Israël. Die duisternis. Iets wat we zien in de gezinnen waarvan jij misschien weet hebt, in jouw omgeving. Heeft die duisternis invloed op ons, omdat het indruk op ons gemaakt heeft en we niet meer zijn gaan leven vanuit het geloof dat God altijd een God is die voorziet, die ons kent, die ons gemaakt heeft. Maar leven, laten we ons beïnvloeden door wat we met onze natuurlijke ogen zien, met onze natuurlijke oren horen, wat we ervaren in ons lichaam, en laten we ons leiden door angst. Of misschien wel door afwijzing. Gevoel van veroordeling. Al die dingen waarvan we weten dat Jezus allemaal heeft begraven. Het is niet meer. Want in hem zijn we nieuw gemaakt. We moeten niet reageren vanuit de intimidatie door duisternis. Maar we mogen leven vanuit een reactie, een respons van onze relatie met God als Vader. We mogen leven vanuit de gunst die ons gegeven is, in plaats van op zoek naar die gunst en geluk. Dus we mogen leven vanuit het geluk, we mogen leven vanuit de voorziening, we mogen leven vanuit de kracht, we mogen leven vanuit de ervaring, in plaats van leven op zoek naar geluk, op zoek naar gezondheid, op zoek naar. Het is ons al gegeven in hem. Door zijn striemen zijn we genezen. Alles is aan het kruis overwonnen. Zelfs de dood. Ik had vrijdag, toen zat ik met iemand te bellen. Ging gewoon over schoenen. Mijn schoenen, er waren schoenen niet goed en die mocht ik terugsturen. Daar had ik een gesprek over. Was iemand uit Duitsland. Want het is zo'n internetbedrijf. En ik raakte zo met die mevrouw aan de praat. En we hadden een heel leuk gesprek. En toen vroeg ze op een gegeven moment: van, ja, wat doe jij dan voor werk? Want ik had heel veel gevraagd. Heel veel interesse getoond. Dat is trouwens het beste wat je kan doen. Niet meteen Jezus door die brieven proberen te frotten. Nee, misschien die klep openen en zeggen: hallo, is er iemand thuis? Ik wil graag in gesprek. Want het beste cadeautje wat je hier in het Westen kan geven, is gewoon aandacht voor iemand hebben. Heel weinig voor te doen. Aandacht. Maar dat is wel heel bijzonder. Want we hebben geen aandacht meer voor elkaar. We hebben geleerd en ervaren in de tijd van corona, op afstand leven zijn we niet voor gemaakt. Dus als ik dus nu in de maatschappij dicht bij iemand kom, dat deed ik. Dus ik had gewoon een leuk gesprek, gewoon leuk, gezellig. Daar moest ik even de tijd voor nemen, dat was het enige wat ik hoefde te doen. En waar eindigde ons gesprek in? Dat ik voor die mevrouw heb kunnen bidden. Zij woonde in Zuid-Duitsland. België gewoond, een Limburgse achtergrond, dus dat was wel een grappig accent. En ik mocht gewoon voor haar bidden, ik mocht getuigen over de liefde van Jezus. Maar zij geloofde niet in de dood. Ze geloofde in een goedheid. En die goedheid die gingen ze omschrijven. Nou, dan zou je één op één langs de Bijbel kunnen leggen. Dat was echt fantastisch. Zeg, wat u omschrijft is God. Maar zij miste gewoon de volledige waarheid. Een halve waarheid is een hele leugen. En daarin mocht ik getuige zijn. En daarin mocht ik iets laten zien van het hart van hem. Mijn beste vriend. Die in mijn binnenste brandt. Maar als het niet in mijn binnenste brandt, hoe kan ik hem vertegenwoordigen? Dan doe ik het vanuit mijn hoofd. Dan blijft het theorie. Denk je dat theorie overkomt? Nee, nooit. Zij heeft iets geproefd. Toen ik heb lang in Helmond Oost gewerkt. In Publiekshoor is het nou niet meer. En dan zat ik met mijn collega's gewoon even in de pauze een boterhammetje te eten. En dan was ik met ze aan het praten. En ik was aan het getuigen over wat Jezus deed. Dat betekent, getuige was voor mij niet van, ja, Jezus liep daar en hij deed dat. En je moet je hart aan Jezus geven als je er niet op een rij brandt en hel. Nee, was gewoon vertellen wie mijn beste vriend is. En hoe ik mijn geloof beleef. En dat het helemaal niet religieus is. Dat het relatiegericht is. Dat het niet is, je moet, je mag niet. Ik mag alles, maar niet alles is nuttig. En niet alles is goed voor mij. Gewoon dat gesprek. En dan zeiden ze tegen mij. Ja, Luttig, ik geloof helemaal niet, hè. Maar ik kan zien aan jouw ogen dat het echt is. Wat er in je binnenkant in jou leeft, wordt aan de buitenkant automatisch gezien. Wat er eigenlijk gezien wordt, is die hemel die op aarde komt. En dan kom ik even terug op het gebed van onze Vader. Opdat uw wil gedaan wordt in de hemel zoals ook op de aarde. Die hemelse waarheden waar mensen naar op zoek zijn, waarin ze niet geloven. Als ik hier een kistje neerzet en laat ik zo zeggen. Kijk, hier, pak even iets. Hier heb ik een mooi kistje. 3 miljoen euro, mensen. De eerste die het pakt, mag het hebben. Maar als je niet gelooft dat het ligt, ja, dan staat er verschil als je in de voren bent. Ja? Maar als je het wel gelooft, maar het ligt er, dan ben je multimiljonair. Dat is wat het is. Mensen geloven het niet omdat ze het niet zien. Maar als God zegt, ik heb gegeven mijn zoon, die jou vrede geeft, die je liefde geeft, die je laat overvloeien in het hele leven, dat je boven de omstandigheden kan leven, dat je kan leven vanuit geloof, dat je kan leven vanuit dat je weet, maar ik ben geliefd, ook al is me geweld aangedaan, maar ik weet, ik ben geliefd, dan is jouw hele identiteit niet meer afhankelijk van wat mensen zeggen of wat je meemaakt op je werk, maar dan is wie je bent en alles wat je leeft afhankelijk van hem. Daar komt onze identiteit vandaan. Niet vanuit wat we hebben, wat we doen, wie mensen zeggen dat we zijn. En nogmaals, we kunnen het allemaal weten. Je kunt een mooie plaatje, hebben allerlei plaatjes van. Mooie identiteitplaatjes, leuk. Maar als dit niet wordt uitgestort in jouw hart, weet je het, maar het komt niet hier. En je gaat pas leven in de praktijk, vanuit handen en voeten, als het hier is. En als mensen dit voelen, willen ze wat je hebt. Want God heeft een leegte in ons hart geschapen als mens zijnde. Een soort vacuüm. Die roept op een vervulling van hem. Daarom zei de Heer, Jezus, toen hij naar de Vader ging. Ik laat jullie niet als een wees achter. Ik blijf in relatie staan. Sterker nog, ik ga nog iets mooiers doen. Ik ga naar boven. Ik ga een plek voor jullie klaarmaken. Bij de Vader. En ga terug naar Jeruzalem en wacht daar. Tot de uitstorting van de Heilige Geest komt op jullie. En dan zullen jullie doen wat ik deed. Dan zul je kracht ontvangen. Zoals Jezus. Nadat hij uit het water kwam, bevestigd door de Vader, de woestijn in ging. En bekrachtigd vanuit de Geest kwam hij eruit. Toen begon zijn bediening. Toen gingen de wonderen en tekenen komen. Bekrachtigd door zijn geest. Dit is wat we nodig hebben. Ha. Puur kracht, het geeft licht. Het is energie. Als je gewoon eerlijk kijkt, dit is zo'n vlammetje, hè? Maar het is wel een kern van heel veel dingen. Het geeft warmte, het geeft licht, ook nog gezelligheid. Dat is wat de Heilige Geest doet. En dat is wat we nodig hebben. En dat is wat ik geloof. Meer ga ik niet zeggen. Dat is wat ik geloof. Dat God deze ochtend jou en mij wil geven. Een nieuwe uitstorting van zijn geest. Want dat laat jou leven zoals Jezus leefde. In relatie met Hem als Vader. Dat laat jouw Bijbel lezen. En de woorden die je al leest, maar één vers, dan zal je ineens gaan voelen wat Hij tot je wil gaan spreken, heel diep van binnen. Of krijg je een openbaring in je verstand, waarin je het nog nooit gezien hebt. Ik heb eens met een gedragswetenschapper, die kwam in ons huis om ons te helpen met een van onze kinderen. En ik had ergens een klik met hem. Toen zei hij, wil je met mij gaan wandelen? Ik zei, daar is de kans. Die raak ik niet glippen. Moslimachtergrond, ik ging met hem wandelen. We hebben 2 uur gewandeld. Ik heb nergens mijn best gedaan om te overtuigen. Ik heb alleen maar verteld hoe ik leef met God. Hoe ik zie hoe de Bijbel dingen bedoelt. En alles vanuit relatie verteld. Maar ook daarin mijn zwakte laten zien. Hij kende mij. Want ik bedoel, als je komt in je gezin, dan komt hij ook bij jou als ouders. Hè? Dus hij kende mij. Wat ik moeilijk vond. En ik schaam me daar niet voor. Dus ik ben daar open. En dat is ook zo'n dingetje. Weet je hoe fijn, ze zeggen wel als je de mooie boeken leest, de kracht van kwetsbaarheid is enorm groot. Maar uit jezelf kun je niet zomaar kwetsbaar zijn. Want dat is pijn, dat is ook risico. Maar als je weet wie je bent, is het helemaal niet meer moeilijk om kwetsbaar te zijn. Daarom kan Jezus zeggen, Vader vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Want hij wist wie hij was. Hij wist wie zijn vader was. Wij zouden dan dit doen. En iedereen was dood. En in dat gesprek met hem ben ik heel relaxed. En aan het eind van die 2 uur boswandeling, we waren bij de auto aangekomen. Hij zegt, nu zie ik het. Maar hij begon te lachen. Hij zegt, nu zie ik het. Dat was een openbaring. Hier. Dus daarmee wil ik zeggen, het is niet alleen maar gevoel. Tuurlijk wil God spreken tot ons diepe innerlijk, hè? Maar dat is anders dan alleen een soort van emotie. Hij wil ook spreken tot je verstand. Tot wie je bent, als hele mens. En toen hoefde ik alleen maar te zeggen, maar de keuze is aan jou. Die kan ik niet voor je maken. Maar God liet de openbaring zien van wie hij was aan hem. In dat gesprek, zo bijzonder. En dat is het verlangen wat God als vader heeft, waarom hij zijn zoon heeft gegeven. Niet om jou een enkeltje te geven naar de hemel, maar dat hij nu al heel dicht in relatie tot jou wil staan. Heb je niet gekozen voor Jezus? Kies vandaag. Weet je diep in je hart dat je je moet bekeren van bepaalde levensstijlen of wat dan ook. Bekeer je vandaag. Als de Heilige Geest iets aanstipt van zonde, weet je wat het bijzonder is? Dan komt er. Hij stipt iets aan met zijn vinger van genade. In de natuurlijke persoon zouden we zeggen, hey, jij. Stel je voor, als ik nou allemaal zou kunnen zien, zeg maar, waar jullie zondes zijn, dan zou ik als eerste onder de tafel gaan zitten. Dan denk ik, je moet er bij niet kijken. Ja, maar dan zeg ik, mag je even ergens even op aanspreken? Heel snel komt de afwijzing. Maar de Heere God komt op zo'n bijzondere wijze, die kan iets aanstippen wat super gevoelig is in je leven, waar je denkt van, nee, maar dat wil ik niet, maar ik worstel hiermee. Elke keer moet ik er balen van, ik kan het niet. Dan komt hij met genade. En dan neemt alleen maar die genade toe en de afwijzing neemt compleet af. Want er in liefde zit geen afwijzing. Er zit geen oordeel. Oordeel, dat was daar. 2000 jaar geleden. Daar heeft hij mee gedeeld. En hij komt en zegt, ik wil het samen met je opruimen. En waarom? Zonde is voor God geen probleem. Echt niet. Die heeft hij al overwonnen. Want het probleem is dat jij in afstand van hem gaat leven. En niet meer die lichtdrager bent, maar al in de eerste plaats dat je niet meer leeft vanuit de antwoorden van de hemel. En dat is wat papa wil. Een goede papa geeft goede dingen. Daarom geven aardse papa's soms geen goede dingen. Omdat het gebroken papa's zijn. En toen ik vader was en mijn kinderen al jaren geleden al wat jonger waren, zei ik, ik wil een goede papa zijn, Heer. Wat moet ik dan doen? En ik wist het, ik moet meer op hem gaan lijken. Want als ik mijn best doe om een goede papa te zijn, weet ik dat het me op zijn best 9 keer lukt. 10e keer flip ik hem toch een keer uit. Faal ik toch weer als papa. Voel ik me weer als een gefaald persoon. En als ik niet uitkijk, ga ik in een hoekje zitten kniezen, want ik heb het weer niet goed gedaan. Of in je huwelijk, of op je werk, of waar dan ook, of naar je familie. Maar als ik weet wie ik ben, en ik ga naar de bron van wie mij maakt wie ik ben, dan zeg ik, pap, ik wil een goede weerspiegeling zijn van u. En daarin heb ik u nodig. Geef mij liefde voor mijn kinderen. Laat mij de juiste keuzes maken. En ik weet dat ik het moeilijk vind. Ik zei net nog tegen mijn broer. Ik zeg, weet je, hij zegt, heb je druk? Ik zeg, nou, ik heb ervoor gekozen. Ik wil niet meer zo druk zijn. Maar ik moet elke dag blijven opletten. Maar ik zeg, ik heb afgelopen jaar wel druk gehad. Maar nou zeg ik elke dag opnieuw. Zeg, Heer, laat mij leven vanuit uw shalom. Vanuit uw rust, uw vrede. En daarin mag ik iets ontvouwen wat u mij gegeven heeft. En niet iets bouwen omdat u zegt dat ik het moet. Dat is ware vrijheid. Dat is wat mensen willen. Wij mogen leven vanuit het ontvangen als kind. Dat papa vandaag opnieuw tegen je zegt. Ontvang mijn liefde maar. Je bent mijn geliefde kind. Je bent mijn geliefde dochter. Je bent mijn geliefde zoon. In wie ik een welbehagen heb. Ontvang het maar. En als je dan morgen ergens bent en de eerste beste persoon die je tegenkomt waarvan je denkt, oh, dit is wel een kans, dan mag je daarop getuigen. Niet meer en niet minder. Heel eerlijk. Zeg je, weet je, ik heb ook een worsteling in het leven. Dat hebben we allemaal. En dan deed ik soms ook gewoon een worsteling. En dat is soms heel easy, hè, bij iemand die je niet kent. Maar iemand die je wel kent is soms lastig. Zeg, maar, weet je wat het gekke is? Ik zou stress moeten hebben. Maar dat heb ik niet. Had ik wel even in het begin. Maar ik heb geleerd om te leven in afhankelijkheid van. En dan vertel ik het. Op het moment dat ik dat doe, springt die Heilige Geest op. Als een blij hondje in mijn hart. Ik voel het gewoon. En dan weet ik. Ik spreek woorden uit van leven. En dan zijn ineens die Bijbelteksten die zo ploep, ploep, ploep in mijn hoofd komen. En niet dat ik al die tekstverwijzingen weet. Want dan wist ik ze maar. Ik benijd sommige sprekers daarvoor. Denk ik, oh, dat is knap. En dan vertel ik het. Maar dan zeg ik die zin. En het komt diep uit mijn hart. Vanuit de bewogenheid die Hij in mij gegeven heeft. En de woorden. En wat doet de Heilige Geest? Hij gaat er als een surfer overheen en hij bereikt de harten. Daarom, ik denk dat ik het vast wel eens gedeeld heb. Daarom kon ik, toen ik tegen die verdachte die ik verhoorde, op de Mathilde aan. Waar ik mijn hand naar hem uitstrak, zo aan een tafel. Ik zeg, geef mij je hand eens. Ik zeg, je hebt Jezus nodig. Hij begon te huilen als een klein kind. Daarom kon ik dat doen. Niet omdat het mijn beste plan leek. Met deze 28. Dat moeten we doen, dat is de opdracht. Iedereen bereikt met evangelie, dus ik moet dat doen. Dan komt het er heel knutselig uit. Maar het was de diepe bewogenheid waarin ik zag. Maar het is een gebroken man die tegenover mij zit. Ja, maar hij heeft Jezus nodig. Net zoals ik het nodig heb. Weet je, wij verschillen niet zoveel van elkaar. Jij hebt dan wel dit gedaan. Maar ik heb ook heel veel fouten. Maar daar kijkt Jezus niet naar. Ik begon gewoon te vertellen. Van mijn eigen leven. Weet je, dan is getuigen zijn helemaal niet moeilijk. Zullen we met elkaar een moment gaan staan? Anders blijf ik veel te lang doorgaan. Wow. Ik wil vragen of je dat eerste lied, vond ik heel mooi, of je dat wil opzetten. Zullen we dat even doen? En dan wil ik samen gewoon een moment nemen. Dat we zeggen, Heilige Geest, kom. Kom maar. Heilige Geest, wilt u ons helemaal onderdompelen. Zoals Jezus werd ondergedompeld. En ik geloof dat als jij dit zegt, dat je gewoon zegt, papa, ik geef mijn leven aan u. Papa, ik geef mijn leven opnieuw aan u. Papa, wilt u mij vullen met uw hart? In essentie is God de God van liefde. En doop mij met uw Heilige Geest. Opdat ik zal zijn zoals u wil dat ik zijn zal. Dat ik zal kijken zoals u naar mij kijkt. En dat ik iedere leugen van afwijzing, van schuld, van schaamte los zal laten. Dat bid ik Vader in Jezus' naam. Amen. raak mijn hart aan. Open onze harten op dit moment. Opdat wij mogen zeggen, ik wil u ontvangen. En ik geloof dat er mensen zijn die vanuit gebrokenheid dat niet kunnen zeggen. En daar spreek ik openheid in je hart uit. Openheid in de naam van Jezus. En ik spreek iedere macht van duisternis een halt toe. En ik zeg, hart wordt geopend in Jezus' naam. Daar waar jij niet bij kunt, komt die Heilige Geest. En hij opent je hart. Ik zie dat hij komt met zijn handen vol van liefde. Die jouw hart vastpakt en jouw hart opent. Ik zie angst verdwijnen. Ik zie onzekerheid verdwijnen in je hart. De angst voor het onbekende wijkt in de naam van Jezus. En je voelt de liefdevolle armen van God die jou omhelst. En zegt, je bent mijn zoon. Je bent mijn dochter in wie ik een welbehagen heb. Heer, dank u wel, Heer, dat we dit moment mogen nemen. Vul ons hart. Heer, dank u wel, Heer, dat u de strijd gestreden heeft. U heeft de strijd gestreden. Ik zou heel graag voor diegene willen bidden die deze strijd ervaren. Wij geloven echt dat God deze ochtend echt uw hart wil volmaken. Het enige wat je hoeft te doen is die strijdbel waar ik straks over sprak, die strijdbel neerleggen. Zoals die verloren zoon. Die zegt, bij mijn vader is het beter. Dat weet ik één ding zeker. En de leugen zegt, je zal bij je vader een slaaf zijn. Maar de vader zegt, je mag leven als een zoon. Ik herstel jou in Heer. Die worsteling, als je dat voelt, wil ik heel graag voor je bidden. Laat even je hand zien als jij dat bent. Als je dit vuur wil van zijn Heilige Geest, waar je de worsteling voelt in je leven, dat je het niet binnen kunt laten komen. Dan wil ik heel graag voor je bidden. Wie zijn dat? Wil ik je vragen om heel even naar voren te komen. Mensen, er is geen schaamte, er is geen afwijzing. Er is geen afwijzing dat die mensen hier komen. Er is geen toon van zwakte. Er is een toon van eerlijkheid en oprechtheid. Hebben we een gebedsteam hier zo? Zou je voor die mensen willen bidden? Gewoon kort bidden, laat God doen. Weet je wat de leugen is, mensen? De leugen is dat je denkt, ik fix het wel zelf. Zoals ik zei, weet je wel, dat ik zeg van ja, bij opwekking, ik ga als alleen achter staan, ik ben thuis wel. Halleluja Jezus. Halleluja Jezus. Halleluja Jezus. Yes. Ga erbij staan, mensen, ga erbij staan. Yes. Halleluja. Halleluja. Zullen we als gemeente eerst voor deze groep mensen gaan bidden? En daarna ga ik voor de rest bidden, voor die vervulling van de Heilige Geest. We mogen obstakels opruimen. Het enige wat je hoeft te doen is zeggen, Heer, ik geef het aan u. Ja, het is fijn als we dit nummer kunnen blijven herhalen. En blijf met elkaar gewoon in gebed. Dus als je staat en zegt, Heer, vul mij, vul mij, vul mij, vul mij. Ik wil meer van u, ik wil u leren kennen, omdat ik meer op u wil lijken. En dan ga ik voor deze mensen bidden. Bid mee en laten we ook in die aanwezigheid van de Heer zijn en blijven.